Dit is de 44ste aflevering van de podcast Het Geluksmoment. Mijn moeder, Lanke, is natuurgeneeskundige en specialist in zelfgenezing. Deze podcast neemt je mee in het zelfgenezen. Elke aflevering heeft een nieuw onderwerp waarmee je meer geluksmomenten kan creëren. Lanke heeft na 5 weken nog steeds klachten en heeft dus officieel long-covid. 1 op de 5 mensen heeft hier last van. Long-covid komt met zoveel verschillende klachten. Ademhaling, vermoeidheid, hartproblemen en zelfs littekenvorming op je hart. Bij chronische of terugkerende klachten zoals long-covid is symptoombestrijding niet genoeg. Dit is dus een aflevering over de dieperliggende oorzaken en wat je aan zelfgenezing kan doen bij elke klacht. Zoveel klachten passeren de revue en dat betekent superveel zelfgenezingtips waarmee je jouw lichaam een boost kan geven.
Hé, liefje toch. Nou, hé, poepoe.
Goedemorgen, mama.
Hi, goedemorgen, schat. Oh nee, ik moet helemaal niet goedemorgen zeggen. Hier in Nederland is het nou half zes alweer. Dat is het einde van de werkdag. Maar ik zat zo mee te leven dat het bij jou ochtend is. Dat ik meteen zei, goedemorgen dochter. En jij zit natuurlijk helemaal in Mexico. Dus daar is het ook ochtend.
Daar is het ook ochtend. En ik denk dat er op dit moment heel weinig verschil tussen ons zit qua land. Want het is er toch aan het stortregenen. En het is ook maar misschien 1 graad of 2 warmer dan bij jullie, zie ik net.
Ja, dat is wel grappig. Jij bedoelt meer het verschil qua weer. Want het verschil qua land is volgens mij heel groot. Want ik zag een foto van jou op Insta. Of die komt er binnenkort op, mensen. Let even op mijn Insta-account. En daar heb jij echt palmbomen achter je staan. Dus qua land en qua landschap is het natuurlijk wel heel groot verschil.
Ja, dat is ook echt wel zo, ja. Ja, dat klopt.
Ja, het lijkt me elke keer, het is toch elke keer weer heel grappig als je hier in het kikkerlandje ziet en zit en je ziet dan opeens een palmboom op een foto staan. Dat, jij komt over een maand, zit jij weer in Nederland. Dus ik denk dat je dan pas beseft hoe groot contrast er is tussen Nederland en Mexico. Je bent natuurlijk heel erg gewend om te reizen en je bent net van Sri Lanka naar Mexico verhuisd om die verschillende landen te bezoeken, om daar te zijn, om met een andere taal te verenigen. Dus ik denk dat je echt, als je weer geland bent in Nederland, pas echt beseft, oh ja, maar dit is mijn kikkerlandje.
Ja, ik kijk daar zo naar uit, naar mijn kikkerlandje.
Ja. Nou, ja. Ik kijk er ook enorm naar uit om jou weer te ontvangen. Nou, voor de mensen die ons nog niet kennen, ik ben Lanke Broeders. Nieke is mijn dochter. En wij hebben elke week een podcast over gezonder worden, over duurzaam gezonder worden en over zelfgenezing. Dus we hebben een onderwerp wat we helemaal uitdiepen samen, waar je allemaal tips van krijgt. En waar gaan we het vandaag over hebben, Nieke?
Nou, vertel eerst maar even hoe het met jou gaat.
Ja, ik heb natuurlijk ik moet even lachen, want het gaat heel erg over het onderwerp van vandaag. Ik heb in december corona gehad en stevig te pakken gehad. En dat is best een langzaam genezingsproces. Dus ja, ik kan niet zeggen, ik vind mezelf nog steeds geen long-covid, maar officieel van de richtlijnen uit hoorde ik wel bij die long-covid. Want ja, zolang je langer dan een week of 4, 5 aan het herstellen bent, noemen ze dat blijkbaar al zo. En de maand januari heb ik toch echt wel in de lappenmand gezeten en ben ik voor de helft aan het werk geweest. En februari is verder opgebouwd en maart ben ik officieel weer helemaal fit. En gaat het eigenlijk goed. Alleen zo nu en dan heb ik toch weer die corona-verschijnselen. En dat had ik zondag en dat heb ik vandaag. En dan komt het ineens weer terug. En bij je vader zie ik eigenlijk hetzelfde. We noemen dat dan het corona-gevoel. Nou, gelukkig is het niet zodanig dat we niet gewoon ons ding kunnen doen. Maar we voelen ons toch net even anders.
Ja, het coronagevoel is echt heel anders dan het griepgevoel. Of dan, ja, het mag echt wel zijn eigen woord krijgen inderdaad, om dat gevoel zo aan te wijzen.
Ja, dat herken jij ook, Nieke?
Ja, en ik vind het wel ietsje lastiger, want ik heb natuurlijk corona in Nederland gehad. Daarna had ik het op Sri Lanka, heb ik het nog 2 keer gehad. Dat heeft te maken met het feit dat als je je daar laat testen en je bent positief, dan moet je naar een heel duur quarantainehotel wat niemand kan betalen. Dus niemand test zich. Dus de cijfers zijn enorm hoog. Maar goed, ja, die landen die verschilden ook zo qua klimaat. En dus het is toch heel erg lastig om... Ja, dat gevoel voelde ook helemaal niet hetzelfde. Gewoon puur en alleen door dat klimaat. Het is in Sri Lanka heel warm en heel vochtig. En daar ben je sowieso al heel moe. Dus ik vind het wel lastig om dat echt als één gevoel te omschrijven. Maar ik hoor het vooral om me heen vaak.
Ah ja, ja, ja. Ja, en als ik het heb over het coronagevoel, ik merk het vannacht weer, dan krijg ik opeens ademtekort. Dus natuurlijk niet zo dramatisch als dat heel veel mensen van corona ook echt last kunnen hebben. Maar ja, je merkt het wel. Dus ik heb vannacht mijn raam opengezet om net weer wat frisse lucht binnen te krijgen. Ik voel me wat vermoeider. En het is ook een vreemde vermoeidheid waar je niet tegenaan kunt slapen, wil ik maar zeggen. Dus een beetje meer een slapte. Niet echt hoofdpijn, maar wel een zware druk in je hoofd en weer wat last van mijn keel. Gelukkig zijn mijn zintuigen weer steeds beter en beter. Want die klachten hoor je natuurlijk ook dat mensen smaak en reuken kwijt zijn. Ik ben alleen mijn reuken kwijt geweest. Dus corona is echt een pittige griep, kan ik wel zeggen. Blijft natuurlijk een griep. Hè, waarin steeds meer onderzoek steeds meer laat zien dat er langdurige klachten mogelijk zijn. En we willen vandaag eigenlijk als onderwerp nemen, wat kun je zelf doen aan het herstel van corona? En voordat we daarop ingaan, wil ik wel echt een duidelijk statement maken dat we het als een stevige ziekte zien. Dat we daar heus niet luchthartig over zijn of over willen zijn. En dat we ook snappen dat klachten echt zo hevig kunnen zijn dat je echt in een ziekenhuis komt, naar een ziekenhuis moet. Als ik het over hartklachten heb, ook naar een cardioloog, hoor je ook vaak bij jongeren tegenwoordig steeds meer. Dus het is een klacht die we serieus nemen. En tegelijkertijd vinden we het daarom ook de moeite waard om deze klacht onder de loep te nemen. En te kijken van, wat kun je doen aan zelfgenezing? En dat is natuurlijk het mooie dan weer van corona, als ik als beroepsmatig daarnaar kijk. Het bevat zoveel verschillende klachten en je kunt nu eenmaal wel zelf dingen doen bij elke klacht. Dacht ik het zo goed uit, Niek?
Ja, mooi gezegd inderdaad. En ook een heel goede disclaimer, want ik zit nu ook in een gebied waarin corona nog een stuk serieuzer wordt genomen dan in Europa. En serieuzer bedoel ik dat er meer angsten mee gepaard gaan. Ik denk ook omdat het hier een stuk serieuzer nog is. Mensen zijn er veel ongezonder. En er zijn gewoon veel meer gevallen van ziekenhuis, overlijden. En dus ik zit echt wel in een omgeving waarin heel zwaar over corona nog steeds wordt gesproken. Het is nog niet echt een stuk beter hier.
Nee, en ik kan me voorstellen inderdaad als je zegt dat daar veel meer mensen misschien ook overgewicht hebben. Ja, en dat is natuurlijk het eerste verhaal geweest over corona. Dat mensen die al onderliggende ziektes hadden of die obese zijn, dat die daar zwaardere klachten van krijgen. Maar toch komt er ook steeds meer uit onderzoek naar voren dat 1 op de 5 mensen na 5 weken nog last hebben van corona. En dat heus niet allemaal dit onderliggend lijden bij zich hebben. En ik noemde net al dat je steeds meer jongere mensen duidelijk op wordt dat ze hartklachten kunnen hebben, serieuze hartklachten. Dus er is wel meer dan alleen maar de groep die al stiekem niet gezond is. En wat ik dan het bijzondere vind, is dat er ook duidelijk, dat je duidelijk van internet de informatie kunt halen, dat het ook nog echt niet begrepen wordt welk mechanisme er aan de grondslag ligt waarom we langer durende klachten hebben.
Precies, want ik ken iemand die in mijn ogen heel gezond is, gezond in een brede, in de brede zin van het woord. En die heeft toch heel erg lang last van corona gehad, dus long-covid voor echt een jaar bijna. Ik zie ook om me heen de moeder van mijn vriend bijvoorbeeld, die heeft ook long covid, officieel dan, want het gaat ook al een paar maanden zo door. Die heeft een heel slecht immuunsysteem, omdat ze net ook chemotherapie in de zomer heeft gehad. Dus ik denk dat dat dan het immuunsysteem is wat daarvoor heeft gezorgd.
Ja, en nou wil ik nog wel even kijken, Nieke, want voordat we echt op alle klachtjes ingaan en daar gewoon leuke tips over kunnen geven, dan gebruik ik expres al het woord leuk van hoe kunnen we dit, want dit is een onderwerp waar gewoon veel angst op zit, waar veel stress op zit. En ik kan me voorstellen dat heel veel mensen de neiging hebben om aan het begin van de podcast uit te zetten. Want ja, naar een podcast luister je toch ook omdat je iets leuks wil horen. Dus ja, hoe kunnen we mensen nou motiveren om toch deze podcast helemaal af te luisteren en het misschien zelfs boeiend te gaan vinden?
Nou ja, elke podcast zoomen we natuurlijk in op een bepaalde klacht en daar hoef je helemaal geen last van te hebben. Maar het gaat natuurlijk over veel meer, want vandaag komen er dingen voorbij als ademhaling, hoofdpijn, hartproblemen of klachten. Het zou zomaar kunnen dat je daar wel iets mee kan, want we gaan het natuurlijk hebben over hoe je die bepaalde delen van jezelf gezonder kan maken en een boost kan geven. En dat kan natuurlijk altijd, of je nou er last van hebt en eronder lijdt met een lange ei of niet per se. We hebben het volgens mij überhaupt nog nooit gehad over hart en hartklachten en je hart gezonder maken bijvoorbeeld. En daar ben ik persoonlijk wel geïnteresseerd in, want ik weet daar eigenlijk ook niet zoveel vanaf hoe je dat kan doen.
Ja, en nou ja, goed, ik ben specialist chronische of terugkerende klachten. En met name bij chronische klachten, ja, ik heb daar nou ook een blog over geschreven, die komt binnenkort op LinkedIn. Bij chronische klachten zie je ook echt dat symptoombestrijding niet genoeg is en dat er meer nodig is om klachten op te heffen. En dat betekent dat we, ja, dat het roer om moet. En dat betekent ook dat we niet alleen de klacht weg willen halen, maar dat we ook iets, ja, iets nieuws, iets positiefs binnen willen halen. Iets waar we energie van krijgen. Iets wat ons opbeurt. Iets waar we, ja, waar we van worden gestimuleerd, gemotiveerd. Dus dat laten we vandaag zeker ook aan bod komen. Dus een heel positief, ja, deel daarvan.
Nou ja, dus de klachten waar long COVID mee gepaard gaan, die vandaag voorbij komen, waren dus inderdaad bepaalde ja, pijnen, zoals hoofdpijn. Maar dus ook hartproblemen. Wat voor hartproblemen zijn dat dan precies? Waar hebben we het dan over?
Nou ja, dan blijkt dat mensen, ook zelfs mensen die niet in het ziekenhuis terechtkomen en thuis genezen van corona en het niet eens ernstig hoeven te hebben, dat ze littekenvorming op hun hart kunnen krijgen. Ja, dat klinkt natuurlijk klinkt behoorlijk dramatisch. En ik kan me voorstellen voor mensen die niet medisch onderlegd zijn, en je zegt, nou, ik zie opeens littekens vormen, wat moet ik daarmee? Dus ja, dat is het lastige van dit onderwerp. Sorry dat ik moet lachen. Maar maar inderdaad, dus dat kan heel variërend zijn. Hè? Mensen die inderdaad bij een cardioloog terechtkomen tot littekenvorming. En wat we daarmee kunnen doen, dat is natuurlijk de vraag.
Ja, precies. Nou ja, ik ben heel erg blij dat jij iemand bent die in serieuze, ernstige situaties vaak moet lachen. Ja. Maar dat is toch, ja, dat lucht het allemaal wel een beetje op.
Ja, weet je, als je echt in het drama blijft hangen, dan zie je alleen maar de pijn en de zorg. En dan heb je bijna niet meer de juiste afstand om ook te kijken, maar wat kan ik er dan mee doen? Hè? Natuurlijk snap ik wel dat dat voor veel mensen heel lastig is. Maar goed, ik ben blijkbaar gewoon geboren met een gezonde dosis afstand. Met een afstand kunnen kijken naar klachten en ziektes. Ik moet zeggen dat ik daar ook heel veel training heb gehad in mijn eigen leven. Heel veel last van chronische klachten gehad en terugkerende klachten gehad. Dus ik heb heel veel ervaring van, ja, hoe kun je nou uit die pijn stappen en kijken van, gewoon nuchter kijken van, ja, wat kunnen we hier nou aan doen? Nou, en dat is het mooie van hartklachten. Er valt natuurlijk heel veel aan te doen.
Sorry hoor, er zijn opeens heel veel honden aan het blaffen hier achter me.
Ik hoor helemaal niks.
Oké, gelukkig.
Ja, ik dacht, jij houdt je nu stil, want je gaat vanuit dat ik gelijk het antwoord ga geven. Maar ja, dat kon ik niet gelijk verzinnen, want ik weet gewoon dat er heel veel verschillende oplossingen zijn. Je kunt naar voeding kijken bijvoorbeeld. Nou, is er jarenlang gezegd, verzadigd vet, slecht voor hart- en bloedvaten. Nou, ik hoop dat we over die reclamezin, wil ik bijna zeggen, dat we daar onze gezonde dosis nuchterheid tegenover zetten ondertussen. Dat niet iedereen klakkeloos gelooft dat dat waar is. Wat denk jij, Niek?
Nee, ik denk het inderdaad niet. Want ik weet niet. Ik heb altijd zo'n gevoel van hoe dichter iets bij de natuur staat, hoe gezonder het is. Want ons lichaam is natuurlijk gemaakt in samenspraak met wat er allemaal op de aarde is. De planten, weet ik veel. Dus alle vetten en voedingsmiddelen die hier in de natuur voorkomen, die kunnen niet zo slecht voor ons zijn. Ik denk dat het vooral ook gaat om de dingen die dan chemisch verder geproduceerd zijn en verder van de natuur afstaan, of gewoon een overmaat aan.
Ja, dus je zegt een paar hele goede dingen. De overmaat, ik denk dat dat het grootste probleem is. Zowel als we het hebben over de juiste voeding bij hartklachten, maar ook bij wie heeft het meeste last van corona. Hè, dan komen we natuurlijk toch bij de obese mensen uit, of onze westerse maatschappij, waar nou eenmaal een grote overmaat aanwezig is. Dus, maar goed, laten we even teruggaan naar vetten en de gezonde vetten voor hart- en bloedvaten. Hè, zolang je niet altijd vlees eet, wil ik zeggen, bij de avondmaaltijd en bij de lunch, waar ze spreken. Ja, dus toch dat vleesconsumptie een beetje gaat matigen. Dus daar de overmaat wat achterwege laat. Zolang je naar de meer natuurlijke vetten gaat kijken. Dus heb ik het niet. Daar verschil ik nou eenmaal van mening van met het voedingscentrum. Hè. Ik ben in die zin niet zo voor de margarines die heel bewerkt zijn, die door een fabriek in elkaar gezet zijn. Ja, dat je lichaam herkent wat mij betreft niet die onnatuurlijke voeding. Dus het gaat inderdaad om niet de overmaat, in de natuurlijke vorm aanwezig zijn. En bij vet is eigenlijk altijd het belangrijkste niet zozeer de hoeveelheid, maar meer de juiste afstemming van elkaar. Nou, volgens mij hebben we daar al een keer eerder een podcast over gemaakt. Nieke, weet jij dat uit je hoofd?
Ja, dat zegt me inderdaad wel iets, maar ik kan me zo toch niet herinneren eigenlijk wat die afstemming dan tussen vetten was. Bedoel je dan verzadigd en onverzadigd vet, die afstemming?
Ja, dat is natuurlijk de grootste afstemming die je kunt hebben. En dan is er in verzadigd vet nog een onderscheid te maken in korte vetten en lange vetten. En lange vetten zijn moeilijker te verteren dan korte vetten. En lange vetten zitten met name in vlees en korte vetten zitten bijvoorbeeld in roomboter. En laat nou roomboter ook boterzuur bevatten, wat heel goed is voor je darmstelsel, voor de bifidobacteriën. Maar ik ben er wel achter, niet iedereen, dat is heel grappig elke keer, dat niet iedereen houdt van roomboter. En het lijkt wel, ik merk het in ieder geval in mijn praktijk, mensen met wat meer overgewicht houden soms echt niet van roomboter. En dat vind ik razend interessant, want uit onderzoek blijkt ook wel dat die een heel ander darmstelsel kunnen hebben. Dus misschien hebben die wel een andere verhouding van bifidobacteriën, weet jij veel. En wat ik in ieder geval geloof is dat je, als je echt niet van roomboter houdt, ja, doe het er maar niet, want misschien verteert het wel helemaal niet zo goed.
Ja, precies. Je lichaam die laat je dan onbewust al weten door wat je wel en niet lekker vindt, wat je lichaam ook wel en niet lekker vindt. Dat is echt apart.
Ja, dus ik vond het vroeger altijd een gekke opmerking. Ik denk, ja, let op wat je wel of niet lekker vindt. Maar je lichaam kan wel een seintje geven. Hè? Dus je kunt je lichaam wel ergens aan laten wennen, dus door regelmatig te herhalen. Maar als het dan nog steeds niet wil, ja, doe het dan niet.
Nou, dus dat kan je inderdaad doen om dus voor je hart te zorgen. Zorg voor de goede afstemming van vetten en een balans. Dus niet inderdaad heel veel van het een of heel veel van het ander. Zijn er nog andere voedingsmiddelen die je aan het hart gaan?
Ja, weet je. Ja, is mooi. Ja, eigenlijk geldt het natuurlijk weer voor heel veel verschillende voedingsgroepen. Ook voor de koolhydraten. Hè? Want wat er eigenlijk zo is. We hebben twee. Noem maar even één systeem. We hebben één verteringssysteem wat heel belangrijk is. Dat is het bloedsuikerspiegel. En daar heeft waarschijnlijk iedereen wel eens van gehoord. Hè, dat elke voeding, dat daar ook, of het nou letterlijk suiker is of niet, maar dat elke voeding ook in suikers wordt afgebroken. En die suikers die geven een verhoging van je bloedsuikerspiegel. En ja, die suikers zitten, als er te veel aan suikers zijn, wordt dat weer omgezet in vet. En dan is daar weer cholesterol voor nodig en om het te vervoeren in je lichaam. Nou, cholesterol, hoog cholesterolgehalte, ik zie daar allemaal heel vaak het kwaad niet van in. Moet ik niet te kort door de bocht zeggen. Er zijn ook een aantal boeken over geschreven, bijvoorbeeld de cholesterolleugen. En best een aantal belangwekkende onderzoeken naar gedaan. Waar natuurlijk ook heel veel tegenstrijdigheden over zijn. Hè? De een zegt dit, de ander zegt dat. Dus het blijft ook een individueel proces. Maar als je het over cholesterol hebt, dan heb je het natuurlijk weer over vet en vetverhouding. Maar dus ook over bloedsuikerspiegel. Want te veel aan suiker zet om in vet. Dus dan heb je het over koolhydraten. Omdat koolhydraten altijd de suikers afgebroken worden. Hè? Dan heb je het dus al naast vetten ook over koolhydraten. Maar je hebt het ook weer over stress. Want stress geeft ook een verhoging in je bloedsuikerspiegel. Nou, ik moet me nog vorige podcast herinneren, Nieke, dat jij begint met in een deuklach of zoiets van, hebben we het weer over stress? Ja, dat is dus vandaag ook weer.
Ja, dat is echt de nummer 1 oorzaak van letterlijk elke klacht, lijkt het soms.
Ja, maar stress is ook een verzamelvat. Hè? We noemen het allemaal met z'n allen. Dit is stress. Maar ja, wat jouw stress geeft, is iets heel iets anders dan wat een ander stress geeft. En ja, stress heeft ook te maken met je mindset, met je opvoeding, met je gewoontes, met je normen en waarden, met je karakter. Dus ja, stress is zo'n verzamelvat. Er zit ook letterlijk al zoveel in.
En we hebben het vorige podcast gehad over ademhaling. En dan kan ik me ook wel voorstellen dat je hart ook heel veel baat heeft met meer zuurstof en bij een diepere ademhaling dus.
Ja, en nou is natuurlijk ook wel een belangrijke klacht bij corona, een na-effect van corona. Ik heb het zelf ook gehad en nog voel ik hem regelmatig, is hartkloppingen. En ja, is echt een hele nare klacht en die hangt samen met de vermoeidheid en met de slechte ademhaling. Dus ja, je zou het bij spreken een verkapte hyperventilatie kunnen noemen. Hè? Maar dus dat inderdaad die hartspier opeens gaat fibrilleren, defibrilleren noem je dat volgens mij. Dus dat die oppervlakkig gaat slaan en niet meer echt het zuurstof rondpompt. En ja, dat is natuurlijk wat een hart moet doen. Een hart moet zorgen dat er zuurstofrijk bloed wordt rondgepompt en zuurstofarm bloed wordt afgevoerd. Dus die speelt een hele belangrijke rol samen met je ademhaling. En een diepe, ontspannen ademhaling zorgt ook weer voor een diepe, ontspannen hartslag. Dus natuurlijk hebben die een relatie met elkaar.
Ja, en natuurlijk heeft het ook weer een relatie met de andere nummer 1 klacht bij corona. Is volgens mij inderdaad ademhaling. Dus gevoelens van benauwdheid of gewoon dat je vol zit met zoveel slijm. Dat je gewoon echt niet relaxed aan het ademhalen bent.
Ja, en ik was vanmorgen een wandeling aan het maken met mijn honden. En toen moest ik zo een beetje denken zo aan deze podcast, dat ik er vandaag ging doen. En ik had natuurlijk zelf een ademtekort. En ik dacht van, mijn doelgroep, onze doelgroep, is met name de gevoelige mens. En een manier om je gevoeligheid in te zetten als kracht is je bewust te zijn hoe je lichaam functioneert. Hè? Dus als je gevoelig bent, ja, dan kun je die gevoeligheid dus gebruiken om gewoon te checken hoe werkt mijn lichaam. En daar heb ik ook een stukje mindset voor nodig, namelijk dat je de opdracht geeft, ja, check je lichaam. Maar je bent wel ook, je hebt die gevoeligheid wel, dat je het ook kunt checken. En als je een ademtekort hebt, ja, als je hem echt bewust wordt, hè, als je dus, dan heb je echt al een flinke ademtekort. Maar als je je lichaam of als je je mind je opdracht geeft, check je ademhaling, dan kun je eigenlijk al veel eerder een ademtekort opsporen. En die vind ik belangrijk. Ik hoor ook wel klachten over duizeligheid, draaierigheid bijvoorbeeld. Maar dat zijn allemaal klachten die al horen bij een niet ontspannen ademhaling. Dus gebruik je gevoeligheid als kracht en check je ademhaling. Ja, regelmatig. En dan niet om het als een alarmfase te zien, maar juist om je gezondheid te vergroten.
En hoe zit het dan met de adem? Want met corona heb ik vooral heel erg lang nog gemerkt dat ik eigenlijk niet mijn lichaam in kon spannen, want dan begon die kortademigheid ook echt op te zetten. Dus bijvoorbeeld fietsen was al te veel of te lopen naar de supermarkt.
Ja, die snap ik. Maar hoe bewuster je die acties gaat doen vanuit een ontspannen ademhaling, hoe makkelijker je die acties wel kan doen. Terwijl als je onbewust die actie gaat doen, ik ga nu een boodschap doen, omdat je ademhaling stiekem al tikkeltje hoger zit in deze ja, na-corona, zullen we maar zeggen. Deze lichte corona-klachten. Omdat die eigenlijk al een tikkeltje hoger zit, ben je al heel snel buiten adem. Terwijl als je hem bewust eerst lager brengt, dan kun je veel makkelijker die acties doen.
Dus zijn dit ook twee dingen die je dus helpen bij een sneller herstel of een beter herstel van corona? Dus nou ja, de goede vetten en dus misschien ook koolhydraten, hoeveelheden en combinaties voor je hart. Meer focus op je ademhaling en daar misschien een aantal oefeningen mee doen, zoals we in de vorige podcast hebben uitgelegd.
Ja, en dan vandaag ook echt de nadruk op gebruik je gevoeligheid om te checken. En wat ik altijd vervelend vind, is, ik noem het ook niet controleren. Hè? Ik noem het ook niet om, ben alert. Zeg ook mensen ook in de praktijk, ja, ik moet dus blijkbaar alert zijn op. Ik zei, nee, niet alert zijn, niet controle, want dat is vanuit angst. En ja, je krijgt natuurlijk een betere ademhaling vanuit ontspanning. Dus als je het ziet als check, hè, ik gun mezelf nog meer zuurstof. Hè, dat klinkt misschien als een beetje vreemde taal voor sommige mensen, maar als je het hebt over ik gun mezelf en ik check, dan is het veel makkelijker om die ademhaling lager te krijgen. En om jezelf dus gewoon in een veel meer ontspannen staat te krijgen. En het is natuurlijk een open deur, maar ook weer niet. Ontspanning is natuurlijk wel de eerste stap naar gezondheid.
Ja, dat is natuurlijk wel zo, maar ik moet wel zeggen, ik luister hier een beetje sceptisch naar. Want ja, jij en papa hebben ook officieel long covid gehad, of misschien nog steeds wel, want het is al officieel na 5 weken. Nou ja, jullie zijn dus ook niet snel hersteld, dus hebben deze tips naar jou geholpen?
Ja, ik geloof het wel. Tegelijkertijd zeker, maar ik geloof het wel. Wat ik ook geloof is dat het heeft geholpen om de mindset heel positief te houden, want ik vond zelf corona heel zwaar, mentaal ook heel zwaar. En ik zag gewoon hoe makkelijk het was om, op de bank te gaan liggen of achter Netflix te gaan zitten. Dus dat je echt ja, je kop erbij nodig hebt om niet in die valkuil te stappen. Ik noem het valkuil, omdat ik ook merkte dat het niet genezend werkte. En ja, dan draai ik hem even om. Corona maakte ons dus bewust van, oh, we kunnen nog meer naar buiten. Oh, we kunnen nog meer genieten van in de natuur zijn. En ja, als ik nu terugkijk en ook kijk naar nou, hoe we ons leven leven. Ja, dat zijn wel de dingen die we nog steeds doen. Dus wat het ons gebracht heeft. En ja, elke chronische of terugkerende klacht, wat ik net al eigenlijk al aangaf, daar is het tijd voor dat het roer om moet. En ja, misschien zet het onze neus wel, hè, dwingt het ons wel om nog meer belang van buiten te gaan ervaren.
Ja, maar ja, wat bedoel je dan? Want toen ik corona had, toen zat ik vooral echt binnen de hele tijd. Want ik was veel te zwak en veel te ziek om naar buiten te bewegen.
Ja, die snap ik. Maar ik heb je volgens mij wel een paar keer gesproken en je gevraagd om heel bewust je raam open te zetten. Dus dan maak je ook die connectie met buiten. En ja, de neiging is inderdaad om, als ik het even heel erg bout zeg, misschien vind je het wel heel zweverig ook, is de neiging eigenlijk om in je hoofd weg te vluchten. Ja, om en dan zeg ik, haal maar meteen een beeld bij. Als je in je hoofd wegvlucht, maak je jezelf eigenlijk heel klein. Dus om weg te vluchten in je hoofd, achter Netflix, niks meer te gaan doen. En elke omgekeerde actie is een gezonde actie. Dus of het nou je raam openzetten is, of het nou een pauze nemen tijdens een Netflix-serie is, of het nou bewust een glas water drinken is, wat ja, ook altijd symbool staat voor vitaliteit. Dat zijn omgekeerde acties. En ik denk ja, dat je die wel gedaan hebt, toch?
Ja, of bijvoorbeeld dus bewust zo'n ademhalingsoefening doen tussen je Netflix-afleveringen door.
Ja,
Want
of...
ik was de afgelopen week ook ziek en zodra ik dan inderdaad films ging kijken, voelde ik het gewoon slechter gaan. Dus dan kan je inderdaad ook je gevoeligheid gebruiken om goed, ja, te ervaren wat bepaalde acties met je lichaam doen. En ja, het ging eigenlijk alleen maar slechter. Ik werd alleen maar moer, maar het was wel heel fijn. En als ik dan eventjes gewoon in de deuropening ging zitten en naar buiten keek over de rivier en de bergen, en dat gewoon even voor 5 minuten, dan gaf me dat eigenlijk al zoveel. En ja, dat was dus zo'n omgekeerde actie.
Ja, en zo inderdaad wel mooi om dat als omgekeerde actie te betitelen. Om toch nog even door te gaan. Hè? Dus als je zo in je hoofd vlucht, dan maak je jezelf eigenlijk heel klein. Dus dan eigenlijk, ja, noem ik het eventjes een negatieve spiraal, zet je dan eigenlijk in gang. Dus alles wat omkeert, alles wat een omgekeerde actie of elke gedachte die al omkeert. Die werkt al tot, ja, ik wil bijna even heel bout zeggen, tot levensvatbaarheid, tot meer zuurstof, tot gezonder worden.
Ja, maar niet natuurlijk. We hebben één heel erg grote klacht niet genoemd. Ik denk wel de meest belangrijke, want dat is natuurlijk vermoeidheid. En dat is een heel lastige, want ja, dat gaat zo diep tot in je botten bij corona, die vermoeidheid. En ja, dat is wel een heel erg lastige om iets mee te doen dan, tussen aanhalingstekens.
Nou ja, dat is een hele lastige. Wat wel goed is, denk ik, om daar meer inzichten voor te krijgen. Dus daarmee is wel goed dat je hem even boven tafel haalt. Want de vermoeidheid is niet de vermoeidheid van het slapen. Hè. Ik bedoel, als je als slapen helpt, moet je het doen. Maar meestal is dat niet de oplossing. Dus die vermoeidheid die gaat inderdaad dieper. Hè, wat je zegt al, tot in je botten. En dat betekent dat de vermoeidheid van een disbalans in je hormoonstelsel komt. Dus die vermoeidheid. Vrouwen kunnen hem ook wel herkennen. In de overgang kun je ook wel eens zo vermoeid zijn. Of ja, menstruatiecyclus heb je dit iets minder. Overgang is wat sterker. Dus het is een hele diepe, slepende vermoeidheid, als het ware. En dat betekent dus ook dat deze ziekte op je zenuwstelsel en op je hormoonstelsel werkt. Hè? Dus wetenschappelijk weten ze al wel dat het op je zenuwstelsel werkt. Maar zoals ik vaker heb aangegeven, je zenuwstelsel en je hormoonstelsel zijn twee grote regelsystemen in je lichaam. En die werken heel nauw samen. Dat betekent dus ook dat die ziekte op zo'n diep niveau mag worden opgelost. Dus als je die op je zenuwstelsel aanpakt, daarom zei ik net ook, ontspanning is de belangrijkste stap om gezonder te worden, dan gaat het hormoonstelsel gaat wel mee. Maar kost tijd.
Ja, het kost echt heel veel tijd bij sommige mensen, hè? Ik heb wel verhalen gehoord over 1 jaar, 1,5 jaar. Dat is wel erg veel.
Ja, dat is ook omdat we vaak niet doorhebben wanneer we ons zenuwstelsel belasten. Kijk, als jij als gewoonte hebt dat je altijd heel behulpzaam bent naar de buurvrouw, de mensen om je heen, weet ik veel. Ik ken ook een leerkracht die heel vermoeid is. Die, ja, stel je voor dat je altijd heel behulpzaam bent, dat je dat geleerd hebt, dat je dat met de paplepel is ingegoten, dan dat is ook een fijn gevoel, behulpzaamheid. Dus waarom in vredesnaam zou jij minder behulpzaam worden? Ja, daar heb je dus echt inzicht of daar heb je echt je kop voor nodig. En behulpzaamheid is ook een gevoel van je hart. Dus daar pakken we het hart ook weer heel duidelijk mee, hè? Je kent al die uitdrukkingen wel. Passievol, met een warm hart nemen we afscheid. Met een warm hart doen we dit voor een ander. Dus geven aan en voor een ander. En je hart, die horen echt bij elkaar. En het is ogenschijnlijk, ja, ik zeg toch maar even ogenschijnlijk, een heel fijn gevoel om behulpzaam te zijn of te zorgen voor een ander. En omdat dat zo vanuit onze jeugd al enorm als positief is gezien, snappen we niet meer dat daar ook een nadeel aan zit.
Ja, precies. Want je ja, gaat natuurlijk uiteindelijk ook een verwachting, een verplichtingsgevoel, misschien onbewust mee gepaard. En gewoontegedrag, ja, Dat gaat echt zo in een plekje van ons lichaam zitten waarbij we niet meer bewust voelen soms. Dus bijvoorbeeld waar ik last van had en waar, als ik er zo over nadenk, had ik ook een enorme persoonlijke ontwikkelingsepiphany tijdens mijn corona. Want bij mij kon die druk niet uit behulpzaam zijn, maar het kwam van een gevoel van dat ik wel genoeg wilde behalen in een dag. En de kansen wel wilde zien liggen en ook echt pakken. Dus ja, genoeg uit mijn leven wilde halen, maar dan echt op kleine momenten in de dag. Dus ik stond al op met een lijst en ik vond die lijst wel leuk. Maar ja, daar zat dus wel een druk achter. En die was heel erg lastig te voelen, omdat ik dat al van kinds af aan zo heb. Dat ik lijstjes maak met dingen die ik dan wil doen. En dat is zo'n gewoontegedrag. En ja, corona liet mij ook echt zien van, jeetje, dat geeft me eigenlijk heel erg veel druk en stress. En ja, dat is helemaal niet fijn. Maar dat voelde ik eigenlijk helemaal niet totdat ik corona kreeg.
Ja, en het is echt petje af als je dat zelf doorkrijgt. Want het is echt niet makkelijk om reflectie te hebben op dit soort gedrag. Omdat je het gewend bent en het gewoon bent. En ja, kijk, bij prestatie kunnen we vaak nog wel snappen van, oh ja, ik wil te veel of ik moet te veel van mezelf. Maar geven aan en voor een ander is dat veel lastiger. En toch zijn dit de twee grote stresssystemen die ons zenuwstelsel belasten. He, de fight, flight, freeze van het presteren, daar is al heel veel over geschreven. Maar geven en ontvangen, of te veel geven en te weinig ontvangen, dat is een systeem wat eigenlijk nog praktisch niet beschreven is. En in mijn optiek heel erg met hartklachten samenhangt. Dus meer leren ontvangen en minder hoeven te doen voor een ander is dan een heel, ja, hele belangrijke ja, levensles of een persoonlijke ontwikkeling die je dus door te maken hebt.
Ja, precies. Ik vind dat ook best wel een lastige, want ik zit hier in Mexico waar alles namelijk om familie draait en voor elkaar dingen doen. En je doet nou helemaal dingen voor een ander. Je geeft dingen voor een ander op, weet je, tussen aanhalingstekens. En ik word daar echt zo niet blij van, terwijl ik het niet, ja, ik ben het er niet mee eens per se dat je helemaal niks voor een ander hoeft te doen en dat je heel egocentrisch je leven leidt. Maar ik word niet blij van die uitspraken en van die, ja, ik word daar echt een beetje kriebelig van dingen voor een ander doen.
Ja, ja, en juist de mensen die te veel geven zonder dat ze zelf doorhebben, zeg maar, hè, die hebben als kwaliteit dat ze kunnen geven. En of dat ze überhaupt, ja, dat ze het fijn vinden om te geven. En dat is een kwaliteit die jij zeker ook hebt. En je mag langzaamaan gaan vertrouwen dat als je de dingen doet die jij belangrijk vindt, hè, dat je dan automatisch de ander laat meegenieten. En is het fijn als je echt met veel plezier een cake staat te bakken, bij wijze van spreken, en iemand die langskomt zegt, wil je een stukje cake? En dat dit ander niet alleen dat eten krijgt, maar ook het plezier van het uitdelen van die cake, bij wijze van spreken. Hè? En ja, dat kan dus pas als je zelf echt plezier hebt in de dingen die je doet.
Ja, eigenlijk heel logisch. Hè? Want wanneer vinden we iemand, een vreemdeling, een voorbijganger, leuk of interessant? Dat is echt wanneer je ziet dat iemand echt helemaal in zijn element zit. Want dan ga je zeggen van, oh, kijk die vrouw daar of kijk die meneer daar. Van, ja, snap je? En dat is dus inderdaad een geval van dat je echt helemaal lekker bezig bent met waar jij helemaal zin in hebt. En daar worden anderen nog blij van ook.
Ja, en dat is natuurlijk het mooie. Dat is wat we allemaal willen. Hè? Degene die te veel zorgen, die willen dat de ander het goed heeft. En daar maken ze zich dan nog vaak zorgen over ook. En ja, dat is dus niet de manier. Want dan, als je zorgen maakt, heb je vaak nog stress ook. Dan straal je nog stress uit ook. Hè? Ik zie opeens een moeder voor me met een paar kinderen die wil dat het met de kinderen goed gaat. En dan vindt dat ze eten moet koken, bij wijze van spreken. En dan met stress in die keuken staat. En die kinderen die worden afgesnauwd. Even een heel zwart-wit verhaal, wat ik zeker vroeger in mijn leven ook zeker wel gehad heb toen jullie nog klein waren. En dan is het misschien beter om op dat moment te zeggen, jongens, ik ga niet in de keuken staan, ik heb er helemaal geen zin in. We gaan of eten halen, of ik heb nog diepvriesgroenten liggen, weet ik veel. En we maken er een leuke picknick van in de woonkamer. Hè, dus en dan ben je en een goede moeder en je hebt het leuk voor elkaar. Kan ik dan makkelijk zeggen. Ik heb natuurlijk zelf heel veel ervaring met mijn twee dochters. En ervaring in de negatieve kant. Maar gelukkig ook in de positieve kant. Want ja, dus... Maar goed, maar dat is wel de dingen die we, ja, die we mogen ontwikkelen.
Ik vind jou een buitengewoon goede moeder, hoor. Dus uiteindelijk heb je de negatieve kant heb je dan van geleerd of zo.
Ja, nou ja, de, toch de vraag is of je dan daar weer niet te loyaal in bent. En loyaliteit is dus een grote valkuil in hartvlachten. In hartvlachten blijven houden na corona. En dat stop ik er even zo in. Ja,
ja, dus lang COVID, lange corona. Het gaat dus eigenlijk om het opspeuren, wat echt een lange persoonlijke ontwikkelingsweg kan zijn, van hoe er druk op jouw systeem staat, op jouw zenuw- en hormoonstelsel. Of jij je in deze verhalen herkent, of dat er misschien ander gewoontegedrag is waar je niet helemaal van bewust bent. Dat is eigenlijk wel misschien de belangrijkste boodschap van vandaag. Want dat houdt je dus van herstel weg. Want daardoor kan je niet herstellen.
Ja. Ja, zeker. Nou, volgens mij is dat... En dan hebben we het natuurlijk ook een beetje over voeding gehad vandaag. We hebben het over de verschillende vetverhoudingen gehad. We hebben het nog niet over de verkeerde vetten gehad. Maar ik denk dat dat voor veel mensen wel duidelijk is. Hè? Dus de transvetten die nog steeds voorkomen in allerlei snacks en gefrituurde dingen die je zo kunt kopen in de winkel. We hebben het vooral over de juiste vetverhoudingen gehad. We hebben het over, een beetje over koolhydraten gehad. Bloedsuikerspiegel. Nou ja, volgens mij hebben we best een heel aantal leuke onderwerpen laten passeren. Heb jij nog een leuk receptje voor ons, Nieke?
Oh, die zet je me wel voor het blok, zeg. Want hier kwam laatst een gast langs voor mijn moeders vriend die hier woont. En daardoor zijn zij gewoon elke dag uit eten gegaan. Ja, het zijn echt Amerikanen die gewoon... Ze houden van dingen kopen en uit eten gaan. That's it. Dus nou ja, als je het hebt over verkeerde vetten, joh. Ai, ai, ai. Maar goed, ik heb dus al een tijdje niet echt gekookt. Want ja, zij aten steeds niet thuis. En wij aten dan vaak ook wat er over was. Want ze kopen natuurlijk veel te veel. Dus ik heb al een tijdje niet gekookt. En ik had juist wel behoefte aan een leuk recept. Dus ik wilde eigenlijk deze vraag naar jou sturen.
Oké. En wat heb je de laatste tijd gegeten wat je zelf niet zo gezond vindt, maar waar je wel enorm van genoten hebt?
Chips, denk ik.
Ah ja. Nou, dat is misschien wel leuk om dan, zo een beetje te associëren op die chips. En dan bijvoorbeeld als recept mee te geven dat je een zoete aardappel kunt pakken. Ja, als die biologisch is, dan kan je de schil eraan laten. En dan kun je met een kaasschaaf of met een dun schiller, kun je daar dunne plakken van snijden. Die kun je even husselen met wat olijfolie. En wat, bijvoorbeeld Italiaanse kruiden of zo. Of wat paprikapoeder. En dan op 200 graden in de oven. Ik denk dat het wel een minuut of 20, 30 is. En dan heb je een alternatief voor chips.
Echt? Werkt dat?
Ja, ga het maar uitproberen.
Oh, leuk. Ja, ga ik doen.
Nou, fijn.
Okay. Nou, oké, mam. Fijne dag verder, fijne avond. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. We zijn nog steeds bezig, zoals je hoort, met inzoomen op een bepaalde fysieke klacht. Dus heb jij een vraag, wil je jouw klachten de revue laten passeren, dan kan je het gewoon naar ons toe mailen, centrum@lanke.nl. Of op Instagram bijvoorbeeld, lanke-natuurgeneeskunde.
Ja, nou, dochter, weer enorm bedankt voor deze inspirerende gesprek over corona en na-corona effecten. Het kan je dus inderdaad brengen naar een ander leven waarmee je minder druk op jezelf legt en nog meer heerlijk in je sas bent met wat je doet, waardoor anderen juist daarvan kunnen meegenieten. Nou, dat is een mooi beeld om mee af te sluiten, denk ik. Ik wens jou een hele fijne dag. Een dikke kus en wij gaan hier aan de avondmaaltijd.
Fijne avond, tot volgende week.
Dag, dag, schat. Hai, hai.